Disney-klassiekers. Do you speak Disney? Een podcast van Robin Broos.
Welkom in de 100ste aflevering van Disney Klassiekers. Ik had het zelf niet gedacht. Het is intussen 3 jaar geleden dat ik hiermee begonnen ben. Het was een ideetje. Opgedaan in Amerika zelf, waar ik heel toevallig op de dag van de lancering van Disney Plus in Amerika in de Disney Studio was. En waar ik was daar met een vriend aan het rondlopen die daar werkt. En heel veel mensen spraken elkaar daaraan en zeiden, we zijn vanochtend begonnen met alles wat er op Disney Plus staat, zo van die jaren 20 dingen van die opnieuw te bekijken, die korte filmpjes. En ik dacht, dat is nog wel een cool idee. Als Disney Plus bij ons komt, begin ik gewoon met alle tekenfilms opnieuw te bekijken, maar dan chronologisch, te beginnen met Sneeuwwitje. Dat heb ik dus voor die podcast gedaan. Ik had even geen werk meer. En ik had zin in iets wat toch wel mijn hobby en professionele ambitie van filmjournalist kon combineren. Het is onwaarschijnlijk dat jullie als publiek mij daarin gevolgd zijn, 100 afleveringen lang vandaag. Het is niet alleen de 100ste aflevering, we vieren ook 100 jaar Disney dit jaar. En om dat te vieren ben ik dit weekend even op en af naar München, waar een tentoonstelling is, de Ausstellung 100 jaar Disney. Maar geen nood voor wie niet naar Duitsland wil gaan, want het mag ook leuk zijn. De expo komt midden oktober ook naar Londen. Wie wat euroknikkers te veel heeft en die wilt omruilen in ponden, kan die expo daar gaan zien. Ik ga hier door de expo lopen, terwijl ik mijn podcast opneem, zonder gast, gewoon, all by myself. En als ik dingen zie waarvan ik denk, daar heb ik nog wel een fijne herinnering aan. Ik heb de afgelopen 10 jaar eigenlijk heel vaak mensen van Disney kunnen spreken. Dan ga ik het er gewoon tussen monteren. Dus het wordt een beetje een trip down memory lane. 100 jaar Disney, 100 afleveringen Disney klassiekers vanuit München. Het is ook, los van die 100 jaar, ook de start van mijn 3e seizoen. En ik noem dit seizoen Do You Speak Disney? Dus geen Pixar meer. Terug 100% all things Disney. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ik, en dat heeft ook wel een beetje met de podcast te maken, dankzij de podcast een boek heb mogen schrijven voor de uitgever Lano. Die heeft mij gevraagd om naar aanleiding van 100 jaar Disney een weetjesboek te maken. En wat ik daar heel cool aan vind, aan die opdracht, is, ik miste eigenlijk zelf wel iets als fan. Als je boeken koopt van Disney, zijn die 100% officieel. En dan staan daar de netelige dingen vaak niet in. En als je onofficiële boeken koopt, dan is dat eigenlijk alleen maar focus op negativiteit. Dat vind ik ook niet zo leuk. Dus ik probeer een beetje het midden te zoeken, heel veel factchecks te doen. Het boek heet dus Do You Speak Disney? En de komende 6 afleveringen ga ik elk hoofdstuk van dat boek belichten. Het boek is opgebouwd uit 6 hoofdstukken. Die gaan over een facet van Disney. Disney de mens, Disney de tekenfilms, Disney de muziek, Disney de parken, het bedrijf en de evolutie. Het zijn de eerstkomende 6 afleveringen. En daarna ga ik mij, denk ik, wagen aan de remakes, aan de live-action films, als ultieme excuus om het toch nog eens over die oude tekenfilms te hebben. Dus geen nood. Het gaat niet alleen maar bashen worden op de nieuwe films. Het wordt ook heel veel nostalgie naar de oude films. Ja, trouwens, voor ik eraan begin, even tussendoor, op 20 september, dat is een woensdag, wordt Do You Speak Disney het boek voorgesteld in Leuven, in Cinema Z. Je kan daarbij zijn. En het leuke is, we gaan die avond, en ik zeg zeer bewust we gaan een soort van Disney sing-along doen met live muziek door Astrid Stockman op piano en als zang, terwijl de teksten geprojecteerd worden. Dus iedereen kan ongegeneerd meezingen, vooral omdat het is in een bioscoop. Dus het is donker, niemand ga je zien zitten. Je kan erbij zijn. Het is cinemaz.be, ik denk dat er nog een paar plaatsen zijn. Het idee dat er binnenkort zo'n boek uitkomt is heel raar. Een jaar of 15 geleden heb ik zelf een voorstel gedaan bij Disney in Brussel. Of ik een boek kon schrijven, ik had daar een heel idee voor uitgewerkt. Ik heb daar een heel beleefd antwoord op gekregen dat het zo niet werkt. Dat als Disney een boek wilt uitbrengen, dat zij dat zelf bestellen. Dat zij zelf iemand zullen engageren om dat te maken voor hun en zeker niet omgekeerd. Dus dat idee is zogezegd nooit bekeken. Maar het grappige is, ik herinner mij een paar jaar later dat ik een interview deed met een Imagineer. Iemand die de parken mee uittekent en designt en ontwerpt. En ik kon per ongeluk meekijken op zijn call sheets en ik werd daarin aangekondigd als Robin Broos heeft ooit een Disneyboek willen schrijven en hij schrijft nu voor een linkse krant. De laatste durf ik betwijfelen of die krant echt nog links te noemen is. Nu, ik werk daar intussen ook niet meer. Bij de krant vonden ze soms wel dat ik iets te positief was over Disney. Ik hoop dat ik de afgelopen 100 afleveringen bewezen heb dat ik best ook wel kritisch en niet altijd even mals ben voor dit bedrijf. Maar het is een love brand. Het blijft een love brand. Dus ik kan er ook heel gepassioneerd over spreken. En ik ga dat hopelijk nog een heel aantal afleveringen doen. Maar ik hoop vooral ook dat, mochten jullie het boek in handen krijgen, dat je merkt dat het ook wel echt de puntjes op de i zet waar het nodig is. En ik voel nu al aan de expo dat dat hier vandaag niet echt het geval gaat zijn. Het is, dat valt meteen op een heel interactieve tentoonstelling. Heel veel visuals die geprojecteerd zijn, LED-beelden, heel veel interactiviteit ook voor kinderen. Het is dus voor wie het in Groningen zou gezien hebben, daar was ook een hele grote Disney-tentoonstelling tot eigenlijk het einde van de zomer. Ik vond dat echt een van de beste die ik ooit gezien heb. Heel veel schetsen, originele schetsen van tekenaars, achtergronden, concept arts, geboetseerde figuren waarop tekenaars zich konden baseren. Ik zie die figuren hier ook staan, maar het valt mij meteen op dat de schetsen, de achtergronden die hier ingekaderd aan de muur hangen, dat het reproducties zijn. Beetje jammer. Maar ja, het is wel veel groter aangepakt. Je voelt dat dit de officiële tentoonstelling is, dat hier een heel groot budget is gegaan naar de scenografie, naar de belichting. Het is groot. Het begint dus bij die eerste filmpjes van Walt Disney, begin jaren 1920, 23 tot 1928, wanneer Mickey Mouse begon. De eerste jaren zijn hier wel mooi gedocumenteerd, originele affiches ook. Enfin, het is... Wat hier verder ook meteen opvalt, is dat ze het redelijk chronologisch aanpakken. Van de oude cartoons naar de eerste langspeelfilms met concept art, maar reproducties dus. En los van het feit dat die in de tentoonstelling in Groningen, die dus jammer genoeg voorbij is, dat het daar originele waren, vond ik de aanpak daar ook interessanter. Daar was het opgedeeld in thema's. Als in sprookjes, of de oorsprong eigenlijk van verhalen, sprookjes, fabels, traditionele verhalen. En hier loopt het gewoon volgens de chronologie zoals ze gemaakt zijn. Het is groot, het ziet er allemaal heel cool uit, maar het is weinig verrassend. Ja, die expo in Groningen trouwens, die was weliswaar mede gecureerd door Disney en ook allemaal originele stukken uitgeleend. Maar je voelde daar wel dat het een kleinschaliger project was. Maar ja, net daardoor misschien ook net iets interessanter. Ik zie hier bijvoorbeeld nu wel het originele paard waar Dick Van Dyke opgezeten heeft in Mary Poppins. En in het hoekje van Mary Poppins staan ook wel wat dingen ook van de tweede film, de zogezegde sequel. Ik heb het geluk gehad dat ik toen onder andere heb kunnen babbelen met Emily Blunt. En ze is dus de actrice die Mary Poppins heeft mogen spelen in de schoenen van Julie Andrews. Is moeten gaan stappen, wat een zeer ondankbare taak is, maar wat ze toch gedaan heeft.
You know, I have memories of it, but I didn't have memories of the details of what Julie did, and I think that probably was a good thing that I, for me personally, that I didn't watch it again, because I didn't want to be intimidated, but also didn't want to, I had already got such a clear instinct on what I was wanting to go with the book, that I didn't want to compromise at that point. And nobody wants to see me or anybody do a bad impersonation of Julie Andrews. It's sort of sacrilege to even try. So I just knew if I was going to take her on, it would have to be my own version of her and hope for the best, really. I think we all, certainly everybody working in every department, felt that momentary sense of apprehension of, you know, the bar had been set so high, and, you know, the fact that one film can bring a legacy to it, you know, this very speaks volumes about the nature of the original film. So we knew what we were walking into. I knew I had some very big shoes to fill, and I knew I had my work cut out for me. So obviously all of those feelings come with the sense of apprehension, but I love a challenge and I love feeling a bit scared because that's usually why I want to do something. This scared me more than anything, but I tried to approach it as I would any other role. And that's, I just tried to sort of zen out the gasps of everybody around me when I told them I was playing Mary Poppins. You know, if you're inundated with people gasping at you, you know, you're like, oh my God, what am I doing? You know, why this, maybe I'm crazy, but, so I'm sure it was one of the first films I saw and have very distinct memories of certain passages of it and like the Jolly Holiday sequence and then feeling really frightened by the banks and the bankers. I remember being really scared by them. But what I do remember of her is maybe because she's a bit of a disciplinarian, you know, coming in and wrangling everything and making everything right again felt very comforting to me as a child. It felt like she was going to get the job done and I was in safe hands and I kind of loved that about her. I think that's what kids do love about her, you know.
Ik vond het ook wel heel grappig om toen even te focussen op het feit van, ja, dat Emily Blunt dan even mee instapt in die grootste megalomane wereld van Disney, waar vandaag ook Star Wars en Marvel in zit. Ik heb nog het grapje gemaakt dat Mary Poppins misschien wel de volgende Avenger zou kunnen zijn.
Well, you were gonna ask, will she return in the new Avengers movie?
In the Avengers movie? She'd so kick ass with that umbrella, wouldn't she? Watch this space, guys.
Yes.
It's like Thor and Mary Poppins go up against each other. Hammer for Broly.
Hammer and umbrella.
And for umbrella.
En, maar ja, dat moest ze misschien doen. Ze begon ook meteen over een andere film die ze voor Disney op dat moment aan het inblikken was. Hier op de tentoonstelling is er een pak uit die film, helaas niet haar pak, maar het pak van Dwayne Johnson. Het gaat over de verfilming van Jungle Cruise. Of hij verfilming. Jungle Cruise is een attractie in het originele Disneyland, ook in Disney World. En een beetje zoals ze met Pirates of the Caribbean geprobeerd hebben of gedaan hebben, is van die oude, bijna versleten attracties proberen terug onder de aandacht te brengen door er een coole, avontuurlijke film van te maken. En ja, daar was het toen in opnames voor.
I just finished a big action adventure, so funny. This movie called Jungle Cruise with Dwayne Johnson and Jack Whitehall, which was heaven. My God, we were like kids for months. It was so much fun. And I kind of always wanted to do an Indiana Jones-esque. I grew up obsessed with Romancing the Stone and Indiana Jones. I watched them so much. So this film is very emblematic of that.
Wie ook meespeelde in die nieuwe Mary Poppins, Mary Poppins Returns, is Lin-Manuel Miranda, de Broadway-god die niet alleen Hamilton gemaakt heeft op Broadway, toch wel de belangrijkste hits van der musicals van de laatste 10 jaar. Maar eigenlijk is hij bij Disney ook wat binnengehaald om een beetje die jaren, eind jaren 80, begin 90 vibe terug te halen, wat Alan Menken en Howard Ashman deden. Hij heeft intussen ook Encanto daar de muziek voor geschreven en eigenlijk het verhaal mee bedacht.
Maar dus, hij speelt mee in Mary Poppins Returns, meer zelfs. Hij zit in de openingsscène en dat is toch wel vrij speciaal, want je zou denken, die film moet openen met Mary Poppins, maar nee, het opent met hem op zijn fietsje door Londen.
When you first got the script, were you already in the first part, in the first song?
Yeah, I mean, it was, well, I was lucky enough to be cast very early, and so we did workshops where we would just sit around the table and read the story and sing the songs in order, and the songs changed over the course of that development. But yes, Jack was always sort of meant to bring us into that world. I didn't know whether there would be a credit sequence first, or the song and then the credits. I think we were still discussing that even as we were filming it. But it's a kind of a brilliant way of starting, right? Because I think what we remember of Mary Poppins is like, boom, adventure, supercalifragilisticexpialidocious. So to begin with a breath and sort of a quiet song, it sort of forces us to relax, which we all desperately need in this year of 2018. And it's sort of like the function of, it makes me think of Oklahoma, actually, because I'm a musical theater nerd. And Oklahoma is revolutionary for a lot of reasons in musical theater history, but mainly because of that opening number. They all used to start with chorus girls dancing. It was a kick line. It was a Ziegfeld Follies. Wham, bam, wham, bam. You're at a musical. And Oklahoma starts with a quiet field of grass and someone churning butter and someone singing, oh, what a beautiful morning. And if you read any accounts of the first preview of that show, you could feel the audience go, And I think that's what happens in our film as well.
But it's on the other side a bit frightening to start a film with this song, because people are expecting to see the new Mary Poppins and we have to wait for a very long time to see her.
Yeah, well,
and
it's,
it opens with a long song.
It's a good daring song, but it's, yeah. Yeah, no, it's a daring choice. It's a bold choice. And I think it pays off, because I think it sort of resets all of us, and then we are ready, so that when Mary Poppins arrives in that crazy entrance, hanging on a kite 60 feet above Pinewood Studios, hanging on a crane, or as Meryl Streep put it to Emily Blunt, how much did you pay Rob Marshall for that entrance? It's we're ready for it. You know, there's a reason they don't show Jaws for the first hour.
Ik zie een paar schetsen van Beauty and the Beast, van Belle en het Beest. Er staan ook wel wat beeldjes trouwens, van die geboetseerde beeldjes, dat zijn wel originele. Maar los daarvan, daar is ook een remake van gemaakt met niemand minder dan Emma Watson in de rol van Belle. En Emma Watson had al eens geweigerd om een Disney-film te doen. Dat was Cinderella, de eerste live-action remake van zo'n origineel sprookje. Daar is uiteindelijk Lily James voor gecast geweest. Ze heeft heel veel kritiek gekregen omdat ze nogal mager is. En misschien verkeerde verwachtingen daarmee tentoonspreidt tegenover jonge meisjes. En dat wou Emma Watson vooral niet zijn of niet doen. Maar deze Belle en het Beest, Belle als personage, vond ze toch iets helemaal anders.
For me, Belle was my childhood heroine. I mean, it came out 2 years after I was born. And then in my early teens was really about idolizing Hermione. So to be given the chance to play not one, but two of my sort of childhood idols feels like a remarkable and probably pretty unique experience for an actress. I don't know how many other actors get to play their, you know, just sort of crazy really. So I feel very lucky to get a second shot at doing something that is so much a part of our cultural consciousness, and it's literally your childhood fantasy. I watched that film with such a sense of wonderment, and then to actually be the person wearing the dress and riding Philippe and wandering around this beautiful castle set and all of it. I mean, it was just like such a lovely experience.
Ja, bovendien is er in die periode van die film ook heel veel inkt gevloeid over het feit dat Emma Watson ervoor gekozen heeft om dat personage een zogezegde feministische invulling te geven. Maar vond zij, dat heeft altijd in dat personage gezeten. Dat zat ook in de originele boeken. Naar haar gevoel heeft ze daar niks extra bovenop gelegd. Maar goed, wie de remake gezien heeft, die begrijpt wel dat haar personage wel net iets meer diepgang heeft gekregen dan in de originele tekenfilm.
I think it was already there, as you say, in the original, and then I think it was building on that and creating a bit more backstory. And, you know, I think one of my favourite moments is the scene where you see Belle teaching the younger girl in the village how to read. Because you kind of, she's like, for me, there wasn't that much information about why Belle didn't fit in. I mean, she like always had her head stuck in a book, blah, blah, blah. But like, I think, you know, in our live action version, we wanted to really show that she was really going against the grain. She was a woman ahead of her time, too progressive, too modern, trying to change things. People didn't like that. And she was sort of quite unpopular, really. So I think I wanted to show what she was struggling with and struggling against and the system that she was trying to push. And yeah, it was wonderful to be able to fill in some of those dots and fill in some gaps.
En dan is er natuurlijk de muziek, hè. De muziek in die remake, zeker ook in een film als Beauty and the Beast, heel belangrijk om eigenlijk trouw te blijven aan die muziek. En als zo'n vraag dan terechtkomt bij de originele componist, bij Alan Menken, dan kiest hij er toch bewust voor om weer betrokken te zijn erbij en eigenlijk aan zijn eigen werk te raken, omdat hij schrik heeft, een beetje zoals ja, je gaat je eigen kinderen ook niet loslaten, zo bekijkt hij het. En dus wil hij daaraan meewerken, zowel wanneer zijn muziek hertaald wordt naar het podium, hè, in musicals, maar ook wanneer er live-action remakes worden gemaakt, wanneer er mogelijk nieuwe nummers moeten geschreven worden of nummers moeten aangepast worden. Denk maar aan wat er met de Kleine Zeemeermin onlangs gebeurd is, teksten die aangepast worden. Ook daar wil hij zijn zeg in hebben.
En dus blijft hij betrokken.
It's something I'm resigned to, so to speak. I mean, look, when I finished Little Mermaid, I said, it's done. And then we wrote a Broadway show because they wanted to write a Broadway show. If I wasn't going to write it, someone else was going to do it. So, no, I'll do it. But I considered it complete. I considered Beauty complete. I considered Aladdin complete. I considered all these projects complete. But I've gotten used to the studio who are, you know, it's their product. When they want to adapt it, best thing I can do is to say, great. And how are we going to do that? What am I going to add to it?
Alleen het gekke is, ja, of het moeilijke voor hem is, hij maakte die muziek vroeger met zijn vaste tekstschrijver, Howard Ashman, die jammer genoeg net voor de release van Beauty and the Beast overleden is aan AIDS. Op het moment dat dat nog helemaal niet onder controle kon gekregen worden. Ja, bijvoorbeeld wanneer de Oscar mocht opgehaald worden voor die film. Dat was een absoluut moeilijk moment blijkbaar voor die Alan Menken.
The Academy Awards were obviously incredible and bittersweet. Because, you know, I was there with Howard's partner. Howard was gone. I also learned, same night I won Best Song, I also went backstage and said that I won the Razzie Award for Worst Song of the Year from Newsies, which actually now would have been my only Tony on Broadway. So, and Newsies is now totally, you know, reworked for the stage. I remember Angela Lansbury and Celine Dion doing this thing at the Oscars where one comes in one side and the other comes in the other side. And I often remember the Oscar performances of my songs, often with bemusement. You know, it's not always the finest hour.
On the DVD of the original Beauty and the Beast, you said that Howard was always, he always knew how he wanted to hear the songs. So how difficult is it now to have them sung by other people? Do you keep that in mind, what he would have thought of it?
Oh, I do, I think. You know, in the back of my mind, absolutely. Yeah, it's one of the many factors I think about. But we set pretty strong blueprints by what we did first time around. So, they're, you know, just for the most part, everybody involved with this movie, you know, knows that movie extremely well. And nobody said, gee, I think I can change that interpretation, it'll be better. It's nothing close to that.
Intussen loop ik hier voorbij een grote vitrinekast met een levensgrote Olaf van Frozen. Je denkt dan, ja, maar wacht, Frozen, dat is toch een tekenfilm? Waarom moet er een levensgrote Olaf zijn? Wel, ook daar is een musical van gemaakt. En je moet je dan inbeelden, dat is een vraag die ik mij altijd gesteld heb. Als je op een bepaald moment een personage, een sneeuwpop, als Olaf bedenkt, die moet ook rondlopen. Hoe laat je een sneeuwman rondlopen die geen geraamte heeft? Als je daarover nadenkt en dan nog eens naar zo'n scène uit die film, uit die Frozen terugkijkt, dan weet je wat ik bedoel. Wel, dat zit in die pop. Het is ongelooflijk hoe dat ze in die musical versie, dat is een puppeteer die erachter staat, hoe dat die dat kan laten bewegen. Het is heel erg grappig om die Olaf hier levensecht te zien. Wat ik ook heel cool vind, is dat er aandacht wordt gegeven aan een voor mij wat ondergewaardeerde film, Vaiana. Vaiana van John Musker en Ron Clements. Een duo dat de Disney Studio eigenlijk van onder het slop heeft gehaald eind jaren 80 met De Kleine Zeemeermin. Hè. Mede natuurlijk dankzij de fantastische muziek van, ik had het daar juist al over, Alan Menken en Howard Ashman. Maar het duo die dan daarna ook nog Aladdin hebben gedaan, die hebben uiteindelijk ook Vaiana gemaakt. Dat was hun eerste 3D-project.
This is your first movie as directors in 3D.
Yes.
Is it what was it like, a giant step or like a giant leap?
It was a bit of a leap. We went through we were like old dogs learning new tricks, but they had people explain to us the pipeline of CG, because it's a different
we
pipeline.
Took classes. They would take us through classes.
Yeah, we did sort of, because there are departments that didn't exist in the 2D world, and likewise there's things in the 2D world that don't exist in this world, and certain jobs just don't exist. So we had to sort of be trained. So some of the people that had worked on these other films gave us kind of tutorials on this. Is so you're gonna be working, this is the way it's divided up, and you're going to be meeting with this people about this issue. There's environments, there are characters. There wasn't really a division like that In the hand-drawn world, exactly.
Yeah, I don't know if you're how familiar you are with hand-drawn animation, but it's very simple. Like, we have story sketches, we have layout, we have rough animation, we have cleanup animation with effects, and then we have final color, and that's what we know. In CG animation, digital animation, it seems like there's like 20 or 30 of those things in some sense. There are many steps, and there are subtle steps, and there are things that go forward and they go backward, and there's much more development ahead of time that we're not.
Yeah, there's a whole area, like when we did hand-drawn animation, you know, you would do a character design, you just needed a sheet of paper and a pencil, and you could come up with an idea for a character. In CG, you need that before you can take the next step, but then you have to build it in the computer, you have to rig it, you know, you have to actually manipulate all the things to see how they would deform and move. And
you have to commit to things on a certain early level before you're really seeing how it's all going to come together, and you have to trust certain things, and people are assuring you that this will look great. Believe us, it will look great at some point. And you see all the individual things in your case. And then there's like delayed gratification. Mm-hmm. But then once things start to really come together, it starts moving very, very quickly. And then that's really exciting. And we're still learning, even at this step, and the movie has a long ways to go because there are just all these different elements, but now we're actually seeing more and more of it really finalized.
But it's been exciting for us to work with this whole group of artists that we never worked with before in the CG world, and some of them are very young, but some of them, you know, they may be, you know, in their early 30s, but they've been at the studio for 10 years doing CG films, and so they're sort of veterans at a young age in a way, and so great talents, and it's been great to work with them and meet these people.
We working with a lot of new animators that and they're so great and they're so excited.
Of course, some of these guys
and
women, you know, they saw Little Mermaid, you know, when they were 5 or 6 and other anime, and they say this is very surreal that the other anime on a movie that's being directed by these guys who did this movie they saw when they were little that got them interested in animation. It's fun for us to feel that there's a continuity that we're kind of handing off a torch, as it were, to these young.
But the talent level is incredible right now at the studio, and it continues to advance. So.
En vooral, het coole was, toen ik heb ze kunnen spreken in Annecy, door een eigenlijk het werelds belangrijkste, grootste animatiefestival in Frankrijk is dat. Daar konden ze op dat moment al een stukje laten zien. De film ging een jaar later pas uitkomen. Het was ook heel grappig dat ze zich constant misten van naam, want in Amerika is de film uitgekomen onder de naam Moana. Bij ons is dat Fayana geworden, om de reden dat ze nooit luidop zullen zeggen. Maar Moana is de naam van een Italiaanse pornoactrice. En dus als je die naam googelt, dan vind je misschien dingen die je niet zou willen vinden, of waarvan je niet wil dat je kinderen ze vindt. Dus hebben ze die naam in Europa veranderd. Dus ze waren telkens zelf ook constant tijdens dat interview waar ze mis van naam. Maar wat ik heel cool vond, en dat was eigenlijk voor een periode dat we nog niet spraken over woke of over culturele toe-eigening, waren die daar wel heel erg mee bezig. Die waren echt, die hebben een soort van trust georganiseerd in de Polynesische eilanden, waarbij ze eigenlijk om de zoveel tijd videobelden. Dus ook lang voor corona deden ze al aan videobellen, om constant te overleggen of het verhaal wel aansloot bij hun verhaal. Want zo hoorden we 's ochtends tijdens, dus net voor mijn interview, tijdens een publieke uiteenzetting, kregen we een video te zien van zo een van die lokale stamhoofden. En die zei, ja, jarenlang zijn wij hier overspoeld geweest met jullie verhalen. Wanneer mogen wij ons verhaal eens vertellen? En enfin, het blijft natuurlijk een Amerikaans bedrijf die nooit iets negatief over zichzelf zullen zeggen. Maar als ik ze mag geloven, hebben ze wel geprobeerd om er ook een verhaal van hun van te maken. En dat vond ik eigenlijk wel iets heel moois.
In this clip you showed this morning, not the clip of the movie, but of your trip, your research trip, there was a quote in the beginning.
Papa Mappe said, for years we've been swallowed by your culture, for once can you be swallowed by ours? Yeah, he told us that, and we took it to heart. I mean,
it was a very emotional.
He's an 85-year-old elder. He since died.
He actually, more to that story, he presented us with a blank piece of tapa.
Tapa is the bark, you know, when they take a mulberry tree, they peel the bark off it, and they kind of flatten it out and they can use it for fabric or for prints and that sort of thing. So yeah, he gave us a blank piece of that after we had met with him. It was sort of his seal of approval in a way, and he said, together with you we will fill this blank top
with
under our
the stars,
story.
Under the stars, and
it's very moving.
Yeah, the whole
and that, feeling of that, trust yeah. and you know bonding, where they really wanted to collaborate with us and be partners in this
and bringing this story to life. It created a sense of responsibility that we realized there was more to this story than we realized, and it was important to get it right, and we really wanted to do something that people from that area that reflected the cultural identity of the people and what they were, what seemed so important to them and what we heard so much about, and we really hope that they will be happy with the movie.
So it's not only your movie, it's theirs as well.
It is, it really is, and I hope,
we think of
you know,
it that way.
We've been consulting with them as we've been doing it, and I hope the finished movie lives up to their what they would like it to be. I mean, it is a story. It isn't a documentary. It is a distillation of these things. But I hope it's something they can embrace.
It's a movie that we want to appeal to everyone in the world. But we also, our hope is that through this movie, through the fantasy and the magic, that people can experience a little bit of what we experienced in terms of our trip, and that we went thinking one thing, we came back with a different attitude, and that hopefully the movie will have that effect on people as well.
Sinds er ook een hoekje met Star Wars en Marvel in de promotie van deze expo, leek het alsof dat minstens de helft van heel de expo ging zijn, maar het is echt maar een klein hoekje. Ik vind dat goed. Een expo over 100 jaar Disney hoeft vooral niet in te zoomen, vind ik, op Star Wars of Marvel. Maar het zijn wel coole dingen. Er staat een BB-8, er staat een pork, een pop van een pork en zo de dobbelstenen die aan Han Solo zijn, de geluksdobbelstenen van Han Solo uit de Millennium Falcon liggen hier en een heleboel maskers uit het universum van Marvel. Valt mij ook op dat de Pixar films eigenlijk tussendoor ook wel zo wat aangehaald worden, alsof Disney ze volledig omarmd heeft. Je hoort nu op dit moment ook de Married Life scène uit Up bijvoorbeeld. Het staat gewoon tussen alle andere Disney films. Ik denk dat dan weer wel steek houdt. Maar het allercoolste is dat hier een computer staat. Het is een gigantische doos. Het is een computer van Pixar uit 1988. Een originele computer, zowel een monitor, het scherm, als de gigantische computerbak. Want wat velen vergeten zijn, is dat Pixar eigenlijk begonnen als computerbedrijf. Enfin, eigenlijk was dat een onderdeel van Lucasfilm, hè, van George Lucas met zijn Star Wars, en die moest CGI eigenlijk verzinnen. Maar op het moment dat Lucas door had, daar zit voor mij geen toekomst in, heeft hij het verkocht aan Steve Jobs. En die wou daar een computerbedrijf van maken, want die was net weg bij Apple. Het idee zou bijvoorbeeld kunnen geweest zijn, want we gaan 3D-modellen ontwikkelen voor de medische wereld, ik zeg maar iets. Maar uiteindelijk zijn er ook een aantal filmmakers bij die Pixar terechtgekomen. En die zijn kortfilms beginnen maken, die hebben Toy Story gemaakt en die zijn zo, ja, dankzij een slimme deal van Steve Jobs, binnengesukkeld bij Disney met een distributiedeal. Nu het parallel coole aan dat verhaal, en het is misschien niet tof om dat nu op die manier te zeggen, want de man is intussen gevallen met een MeToo-schandaal, maar de man die storytelling bij Pixar heeft binnengebracht, dat is John Lasseter, een beetje de Walt Disney van zijn generatie. En die werkte in de jaren 80 voor Disney. Dat was zijn grote droom. Na zijn opleiding is hij daar gaan werken. Hij heeft daar ook een paar films mogen maken. En experimenteerde daar al met computeranimatie. Totdat zijn bazen zeiden, ja maar wacht, is het sneller, dat computerproces? Nee. Is het goedkoper? Nee. Ja, waarom doen we dat dan? En hij is gewoon op staande voet ontslagen. En hij heeft dan heel veel geluk gehad dat hij de juiste mensen is tegengekomen. Bij Pixar is terechtgekomen. Maar ik heb hem een paar jaar voor zijn vrije val lang kunnen spreken. In Lyon was dat, waar hij geëerd werd. Als, ik denk dat het toen 20 jaar Toy Story was. En hij werd geëerd met een lokale film award. Dat weet ik niet meer exact. Maar hij heeft daar toen al over verteld. En bij mijn weten heeft hij dat daarvoor eigenlijk nooit echt gedaan. Om zo terug te blikken op die periode bij Disney en vooral toch proberen van daar niet zuur over te zijn.
You tried to experiment at Disney when you first started there. It was your dream to start at Disney and you got the job that you had to leave.
And then like 10 years later, when Toy Story came out, they almost begged you to come back. And then 10 years later, you were like COO of CCO?
Chief Creative Officer, yeah.
Was there a time you had like mixed feelings to go back to Disney because of
as a studio? I loved Disney. The reason why I do what I do is because of how Walt Disney entertained me as a child growing up, not only with his animated films, but also with Disneyland. I grew up about a half an hour from Disneyland. There was a feeling that you had that only he, in the history of cinema, in the history of entertainment, he's the only guy that's been able to do this particular type of entertainment. And that's what I wanted to do. That's what got me to do Choose My Life's Work. And when I got to the studio, it wasn't as creative as that. It was really like, you do what you're told, and you know, we don't want to hear your ideas kind of culture. And all of us young people coming out of CalArts who had incredible ideas. I mean, Scorsese was making films, and Coppola, and Lucas, and Spielberg, and, you know, and The Shining had come out. All these incredible movies. This revolution was happening in film. The Steadicam had been invented, and you know, you felt that there was things happening, and we wanted to bring that kind of energy into animation to make kind of great movies again. But they had really settled into, this is the way we do things, and we make movies for kids. Walt Disney never made a movie for kids. He made them for everybody, kids and adults. Chuck Jones at Warner Brothers, with all those great cartoons, they were made for adults, right? Yet everybody at that point thought, oh, animation is just for kids. We never thought that, because the founders never thought that. Mm-hmm. And so we kind of came in with this energy and excitement, and we were just kind of squished. And then I started seeing computer animation. It was like, blew my mind, the possibility of what this was. And I said, this is what Walt Disney was waiting for. This is what Walt was waiting for. He was always striving to get more believability, more dimension in his animation. If you look at the multiplane camera, everything that he was striving, they even did experiments in stop motion animation, but it didn't have the control of it wasn't there, like hand-drawn animation, the iterative nature of it. But with the computer, you could do iterative nature. It's this difference of typing in a typewriter. Typewriter's just straight ahead, you make a mistake, rip it out, and start over, whereas you have to, with the iterative nature of word processing, you kind of try things. You're more willing to experiment and try things, and that's what the computer can give you, you know. And so that's what I was so excited about. And it just, they were just not interested. Like I said, it's not the way they did things. And so I got fired actually from Disney, and I found myself up with working with Ed Catmull at Lucasfilm. And he was just, it was sort of like, try things. Let's experiment, let's go things. But I came to it with a solid knowledge of storytelling, of character development, of since the bringing with it what I learned from Disney. And I wanted to sort of combine those two. And that's what was I think, unique. And so when we finally were able to show it to us, you know, things changed at Disney, and they kept trying to hire me back, but I was having too much fun. I was in San Francisco, you know. It was like, you know, it was really fun being up there and being a part of something that where you knew you were inventing it. And there was something just, I could have made a lot more money, but it wasn't about money to me then. And I just kind of stayed, and then finally we were able to get Disney to fund making a movie at Pixar, and that was our first.
Ja, trouwens diezelfde dag, wie daar ook was, en dat wisten we niet van elkaar, maar we zijn dan wel de rest van de dag samen in Lyon gebleven. Dat was, ja, mijn goede vriend Wart Verrijken, Weilen. Wart Verrijken, die had ook een interview met John Lasseter, iets korter, want zo gaat dat. Voor televisie zijn interviews altijd veel korter. En voor de geschreven pers, voor mij, ik had toen geluk Ik had 3 kwartier gekregen, maar los daarvan, hij vertelde mij dan, we komen elkaar daar tegen in dat festivaldorp, we zijn iets gaan eten. En zegt hij, ik heb hem uiteindelijk een vraag gesteld over Raoul Servais. Raoul Servais is een hele belangrijke Belgische animator van de kust. Hij heeft een eigen vleugel gekregen, het museum in Oostende. En toen het museum daar openging, of toen zijn vleugel openging in Oostende, heb ik hem daar kunnen spreken. En heb ik hem geconfronteerd met die quote, wat Wart mij vertelde over John Lasseter. En dat is effectief. John Lasseter en Raoul Servais kennen elkaar, meer zelfs. John Lasseter heeft Raoul destijds om zijn mening gevraagd, om advies gevraagd.
Een paar jaar geleden, en de man is intussen helaas in opspraak gekomen, maar de voormalige baas van de Pixar-studio, John Lasseter,
ja. Ah, ja.
Die begon ooit spontaan over jou.
Ja, inderdaad.
En dan denk ik, wauw.
Ik heb raad gegeven destijds aan John Lasseter. Ik had bepaalde suggesties voor zijn werk en hij heeft dat geapprecieerd. En, John Lasseter heb ik ontmoet. In Genk en Limburg. Er was daar een klein festival.
Amai.
En hij was uitgenodigd.
Ja.
Ja, daar heb ik hem ontmoet.
Ja, ja, straf.
Lang geleden.
En mensen herkennen jou dan.
Ja, ja. Dat,
ongelooflijk toch, hè?
Zo zie je maar dat zelfs een lokale held, onze eigen Raoul, mocht hij dat niet gezegd hebben, of althans zo wil ik het graag geloven, mocht hij dat toen niet gezegd hebben, was er misschien nooit een Toy Story geweest? Laten we gewoon dat idee even vasthouden. Ik denk dat dat een beetje waar is. Iemand die trouwens ook in de jaren 80 bij Disney is buitengezet, niet omdat hij met computer wou werken, maar wel omdat hij gewoon te rare dingen deed, te weirde shit wou maken, dat was ja, Tim Burton. Tim Burton heeft 2 films gemaakt voor Disney toen. Een kort film Frankenweenie, die hij later dan geremaked heeft als langspeelfilm. En een kort film die heette Vincent. Het was met Vincent Price. Het was super raar allemaal. Is dan bij Disney buitengezet gewoon omdat ze daar geen blijf mee wisten. En dan is hij super coole dingen gaan doen. Onder andere Batman terug op de kaart gezet voor Warner Bros. En Disney heeft hem toen eigenlijk bijna gesmeekt. Een van die ideeën die je toen had bij ons, dat was de blauwdruk voor The Nightmare Before Christmas. Wil je dat maken voor ons? En dan bleek het toch een beetje griezelig te zijn. Heeft Disney zijn naam ervan afgetrokken. En dan is het super succesvol geworden, waardoor Disney er zijn naam weer keihard heeft opgeplakt. Enfin, heel typisch, heel traditioneel Disney-verhaal met Tim Burton. Maar intussen heeft hij wel een aantal andere dingen voor Disney ook gedaan. Waaronder de reboots van Alice in Wonderland en de remake van Dumbo. De 21ste eeuw-versie van Dumbo, als het ware. Die absoluut een compromissenfilm geworden is, waar heel weinig nog echt smoel aan zit en waarvan Tim Burton mij zelf verteld heeft tijdens de opening van zijn tentoonstelling in Genk, ja, dat het soms toch wel echt moeilijk is als je met zo'n mastodont als Disney moet werken.
Maybe it's completely out of line to ask you about a new Disney movie you are doing, but
Dumbo.
Are those projects where you also draw these ideas?
Even though like Dumbo is based on,
is Dumbo a fun project to do because it's based on an original movie?
Well, I mean, look, you couldn't remake that movie because it was so politically incorrect. I mean, you be killed today if you made that movie, right? So it's more the idea of it, you know, it's more the feeling of it and the So it's something that I could, like, I wouldn't do any movie unless I could feel, like, relate to it. So, you know, that kind of character freak, you know, I get it. You know what I mean? So, that's good. It's just the system, the studio system isn't so much more fun these days.
Because I can imagine that you can't be really that creative in the environment.
Yeah, that's hard. It's harder. It is hard. It was always hard. It's gotten harder. And I've always had the same problem. They never quite got me. They never quite understood me. And they never quite, I don't think, quite liked, you know, they don't like what they don't understand. Do you know what I mean? If they can't categorize and put you in a thing, then it's like, then so I've always had a bit of trouble.
Then why do you do this?
Well, because that's a good question. I mean, not after a certain point in terms of, I mean, I always make something. I always do something. You know, I go back and make a Super 8 film, maybe. I don't know. You know, it's more fun.
Mm-hmm.
And I do think there are times in life when you do need to reconnect. That's why I like this exhibition. In your life, you need to reconnect with what you why you wanted to do it in the first place, why you want to be artistic, why you want to create something, what are you doing? And you know, you go through times where you analyze that a bit. And I think now, with movies turning into something else and so many different formats, and Netflix and TV and little screens, big screens, there's so many different outlets of creating. And so I think it's definitely a time after doing this movie with a big studio is time to look at other outlets. Yeah. Mm-hmm.
That's why I thought it was amazing to see this short movie you did, Vincent.
Yeah.
I think you did it for Disney during the time you were working there.
Yeah.
So even then,
I was lucky. Then, see, that's the weird thing. I was so lucky to be able to do Vincent or Frank and Weenie, you know, back then. So it's all surreal. There's no real, like, you know, how did you become a filmmaker? I have no idea. You know what I mean? Those questions. And in fact, I'll get that today. It's like, you must be able to get to do whatever you want. No. I mean, you know what I mean? It's like, I think there's a bit of a... I mean, I wish it was that way, but it's not.
And so now, do you have the impression that you are creatively free to do with Dumbo what you want to do with it?
No. I mean, I'm doing what I can. Yes, I'm doing the best I can. Yeah.
Because I often have the impression that studios like Disney ask your branding to rebrand their.
I know. Brand. Yes and no. Yes, they like it. Then they don't. It's a funny dynamic.
Because what you did to Alice in Wonderland was amazing.
I know, but they don't understand. The point is that they don't quite get what, and a lot of things are based on fear in terms of decision making, which is no good way to make. I'm afraid of this, I'm afraid of that. So that's not a creative way to make decisions.
Have you seen your characters in Shanghai Disneyland, where they use all the Alice characters in a new kind of
way? Oh, I made it. I only made it to Shanghai. I didn't make it that far to Shanghai Disneyland. I think I got as far as the teacups.
Because I thought it was
a nervous breakdown.
What? It was cool to see that they dare to use these new characters instead of the old ones.
I know. I know, it's weird. I think they're mutating into some, you know, kind of thing now too. But it is weird, it's great, you know, it's interesting to see that. Yeah.
Last question.
The movie Vincent, I wanted to ask about your cooperation with Vincent Price.
Yeah.
What was it like? Did you just write to him?
Yeah. And it was the greatest thing because I was just I was just basically a student, really, and sent him a book and he responded with his most beautiful letter, and it was like, and it touched me so much because it was obviously somebody that I grew up watching and didn't know it, and then he was so nice and like supportive, you know, that kind of set me on a positive note for the rest of my life, if you know what I mean. Mm-hmm. Do you know what I mean? It's like somebody that you admired and then they got you, and they said, sure, you know, and then help, you know, I mean, that, so whenever, how bad you feel, it's like, all you do is go back to that and go, wow, you know what I mean? It set me on a great course, really.
Het hoeft dus eigenlijk niet te verbazen, hè, dat er op deze tentoonstelling, op de officiële 100 jaar Disney tentoonstelling, dat hier amper iets van Tim Burton te zien is. Wat hier wel nog veel te zien is, uiteraard, is ook een belangrijk facet in mijn boek geworden. Het zijn de parken, de Disneyparken. Een van de belangrijkste en meest winstgevende onderdelen van de Walt Disney Company op dit moment. Ik heb ooit het geluk gehad bij de opening van de Ratatouille-attractie in Parijs, in de Walt Disney Studios, om met Tom Fitzgerald te spreken. Dat is een Imagineer, dus iemand die de parken uittekent, ontwerpt. Het ging onder andere over het feit dat ik het een beetje raar vond om een stukje Parijs te hercreëren in een pretpark op een steenworp van Parijs. Dat vond hij zelf niet. Ze hebben er wel goed over nagedacht.
I must say, when I first heard of Ratatouille, I was a bit... I was very excited, of course, because I think this park really needs a huge, new, unique ride. But I was a bit scared that the Parisian team wouldn't fit in a train ride distance from Paris. I was thinking of the Disney California Adventure Park, which wasn't a big of a success when it opened, and I think it was one of the reasons was because of its theme, because a Californian park in California is a bit weird.
Well, we didn't do Paris, we did Ratatouille Paris, and we worked very hard to make sure it was clear to guests right from the front that it was Ratatouille. So when you first enter the land, the first thing you see is the Gusteau sign up above. And as you get deeper into it, you see that we followed a lot of the rules of design from the film. So the architecture is exaggerated, the pipes and the scale of the buildings is very exaggerated, the floors get shorter and shorter. So we wanted to make sure it was clear right away that it was a fantasy view of Paris, and there's no reason to build a real Paris when you have a real Paris down the street. So we focus the team on Ratatouille, and the notion being that the long shot it looks like Paris, but the closer you get, you discover, oh, the fountain actually has rats holding champagne bottles. You know, mm-hmm. It looks like Place de Vosges fountain from a distance, but you get closer, you go, oh, and there are hidden Remy's, and the sewer lids have Remy on them, and the bollards have chef's hats, and so we tried to put a lot of Ratatouille to make it surprising and yet, you know, charming.
Ja, trouwens, die Tom Fitzgerald vandaag is hij een van de belangrijkste Imagineers achter Epcot in Walt Disney World. Hij is ook, ja, hij is een senior Imagineer, dus ik denk dat hij zijn hand heeft in alles. Maar hij was dus ook lang verantwoordelijk in Europa voor eigenlijk hoe dat park terug op de kaart moet gezet worden, want daar is lang gewoon heel erg slecht mee gegaan en werd er weinig geïnvesteerd. En daar hebben we het ook even over gehad. Maar wat eigenlijk ook wel heel fijn was om met hem het over te kunnen hebben. Ik had mezelf als kind beloofd, als ik ooit geld verdien, wil ik alle Disneyparken in de wereld bezoeken. Intussen gaat het over 6 resorts en 12 parken in totaal. Ik heb ze allemaal bezocht. En ik was nu wel eens benieuwd hoe zo'n Imagineering Disney coryfee, hoe die naar die verschillende parken kijkt. En het antwoord was, een beetje zoals ze verwachten, heel erg Amerikaans en heel erg diplomatisch. Alles is leuk.
I have my personal favorite, of course, but I want to ask you first, which is your favorite?
You know,
it's like choosing between children.
It is like choosing between children. I like certain things. I like certain attractions better in certain places. You know, like I have a particular fondness for one Space Mountain, for one Pirates of the Caribbean, for one Haunted Mansion. But I love Disneyland because it's the original and it's in some ways the most charming, I think, mm-hmm. of all the parks. I love Walt Disney World because of the scale of the Vacation Kingdom, of monorails going through hotels and campgrounds, and because I work there. So it has a special place because that was my sort of college summer job place. I love Disneyland Paris. I think the first gate is the most beautiful exteriors park we've ever done, and the castle is, I think, the most beautiful of all our castles. We'll see, you know, when Shanghai opens, we'll see who wins that one. But so I love certain things in certain places, and I'm sure you may feel the same way, that, you know, I like, oh, this attraction I like best here, and this one I like best here.
And I also feel the same about the Disneyland park here in Paris, but I think sometimes you feel that this company here in France, it's a bit in trouble, and it's not very well kept.
Well, I think the company has done it. I think the company has made good steps in saying, you know, turning around and reinvesting, and certainly investing in something like this is enormous. And I think you'll see that going forward. I think you'll see a strong commitment, continued commitment to improving the quality of the guest experience, both in terms of the attractions and the cast and the entertainment and, you know, the dream show. I think is fantastic. You know, I think that and Ratatouille are great examples of, I think, what you're going to see. This is where we want to go going forward.
Can you give an example of this?
I can't. I'd be fired.
Of course.
But I can tell you that this is the direction we're going, and I think you will see indications of it as we go forward. You go, good.
Mm-hmm. So. Do you consider yourself an entertainer or an engineer? For
I consider myself, I would say I'm a showman. I like putting on shows. You know, I love theater, I love movies. I love this unusual art form that we have, you know, this mechanical theater, mm-hmm. you know, right through. I just love, this is what I fell in love with as a kid. I think it's you know, a little bit theater, a little bit motion picture. It's an unusual art form, the theme park. And I just fell in love with it as a kid, and I still love it. And even when I've had opportunities in my career to maybe go do something else, you know, in animation or things like that, my heart has always been, I just love theme parks. So I'm very lucky that I've been able to do what I dreamed of doing as a kid and still get to do it. And you know, part of my job is to oversee what we call portfolio, so to oversee creatively the aspects of Disneyland Paris and now Epcot, but until recently Disneyland in Anaheim, which covers, you know, everything. And that's fun and challenging. Fun because you're planning the future. You're sort of saying, what should we do here, 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 here? What new ideas, what new attractions, what new shows? But I've always told my bosses that I always want to be writing and directing something too.
Er is nog één muur waar ik even bij wil stilstaan, want ja, wie deze podcast een beetje volgt of wie mij een beetje kent, filmmuziek vind ik ontzettend leuk en belangrijk. En ik maak daar ook een programma over op Clara. Komt trouwens terug op 21 oktober gaan Clara de Dekker en ik opnieuw 8 uur live uitzenden van op de World Soundtrack Awards in Gent. Maar los daarvan, mijn allereerste cd die ik ooit heb gekocht, dat is niet helemaal waar wat ik nu ga zeggen. Mijn allereerste cd was die van een tv-programma waarvan ik niet meer wist dat het in mijn geheugen zat. Dat heette Hélène et les garçons. Maar goed, los daarvan, dit is heel gênant. De eerste cd waar ik mee durf uitpakken dat ik heb gekocht was de soundtrack van The Lion King. En toen ik ooit Hans Zimmer ging interviewen, dan kon ik niet anders dan te vragen of hij die wou signeren voor mij.
It's highly unprofessional if I ask him to sign the first CD that I ever bought.
Terribly unprofessional. I would love to do that. I am highly unprofessional as well.
You can see that it's been used. Robin.
Ik zit me nu af te vragen of dat het coolste is wat ik zo heb als souvenir in mijn Disney-collectie. Ik ga er eens over nadenken, maar misschien dat op termijn. Het feit dat ik al die verhalen, al die anekdotes, al die weetjes van de afgelopen decennia, dingen die ik in mijn hoofd heb opgeslagen, dat ik die nu in een boek heb kunnen steken, dat is misschien nog wel het meest fijne van deze compleet uit de hand gelopen hobby als het ware. Ja, de expo is bijna rond. Het eindigt met props uit The Rocketeer, vind ik nog heel cool. Film uit 1991, een beetje ondergesneeuwde film. Maar ook props uit Peter Pan en Wendy. Dat is misschien een film waar ze beter niet ons aan zouden herinneren. Zo op zo'n laatste moment. Maar goed, het is wat het is. Dit was de 100ste aflevering van Disney Klassiekers. Volgende week, de komende weken ga ik het terug elke week doen. Volgende week gaan we het hebben over Disney de Mens. Hoofdstuk 1 van Do You Speak Disney? En ik zeg bewust we, want ik heb een co-host gevraagd. Ik heb iemand gevraagd om mee de gesprekken te modereren. Al was het maar dat het niet te raar is en zeker niet te hautain is als ik zelf af en toe iets te veel de expert uithang. Maar dat is voor volgende week. Dit was de 100ste live vanuit München in Duitsland. En geen nood, je hoeft niet naar München als je de expo wil zien. Vanaf midden oktober in Londen. Ik ben hier niet voor betaald, dus mijn kritische noten bij de expo blijven wel overeind. Ik weet niet of het de beste is die ik ooit gezien heb. Maar goed, tot volgende week.
Al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.